Daarna volgt de lezing van het Paasevangelie naar de beschrijving van Matteüs uit het 27e hoofdstuk, beginnende vanaf het 61e vers tot en met het 6e vers van hoofdstuk 28.
En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levendig gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot een derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. Zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden: Gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende. En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.
Meende, ik hoop u vanmorgen ook met Gods hulp het Paasevangelie te verkondigen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in het bijzondere tweede vers van Matteüs 28. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Op de prediking. Gemeente, ook vanmorgen zal het Paasevangelie niet alleen wereldwijd en ook in ons land op vele plaatsen worden verkondigd, maar het zal ook op al die plaatsen heel verschillend worden ontvangen. Zelden zien we uitgedrukt in de verschillende beschrijvingen ervan door de verschillende evangelisten. Pasen blijft evenwel niet zonder uitwerking. Ook niet die uitwerking waar Matteüs eigenlijk als enige de aandacht voor heeft gegeven, die wat betreft de leugen die sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus verspreid is geworden, met name onder de Joden. In een algemene zin kennen wij wel het spreekwoord, het gezegde: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Toch ten aanzien van het Paasevangelie en de verbreidingen van de eeuwen door, sinds dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, maakt dit gezegde maar moeilijk aannemelijk. Is het altijd waar dat als de leugen nog zo snel is, de waarheid haar wel zal achterhalen? Niet alleen vanwege de manier waarop het Paasevangelie op verschillende manieren onder woorden is gebracht, maar ook ten aanzien van het algemeen. Ook in het gemeentelijke leven kunnen mensen eronder gebukt gaan, onder bepaalde geruchten, vreemde berichten die verspreid zijn als een leugen. Wat kunnen mensen het dan moeilijk mee hebben dat de waarheid op gespannen vloed blijft te staan van de verspreide leugen. Maar nu teruggekeerd tot de boodschap van vanmorgen. Want daar willen we ons in het bijzonder door laten leiden, nietwaar. Lijkt het ogenschijnlijk ook niet in tegenspraak met de werkelijkheid die wij om ons heen bevinden? Is het wel waar dat niet de dood, maar het leven als de waarheid overheerst? Als er in de gebrokenheid van ons leven nog zoveel herinnert aan de dood en de verschrikkelijke gevolgen ervan. Immers, wie is er niet eerder in zijn leven, misschien nog vers, kort geleden, geconfronteerd met de onverbiddelijke dood, die geen mens ontziet en geen huis voorbij gaat. Ze bepaalt ons immers bij die waarheid van hetzelfde evangelie, dat het ons allen gezet is eenmaal te sterven. Toch heeft de dood niet het laatste woord. Anders zou het woord dat Jezus eenmaal sprak voor en na zijn sterven geen waarheid zijn geweest. Hij is immers als eersteling ontslapen. De levensvorst is uit de doden opgewekt of opgestaan. Beide woorden worden gebruikt als werk van de Vader en de openbaring van zijn eigen kracht. Dezelfde lijnen vinden we vanmorgen terug in het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Matteüs. We hebben vanmorgen het eerste evangelie dat melding maakt van het helsfeit erbij opgeslagen om een bepaalde reden. Omdat het het meest duidelijke evangelie is in die zin dat het ons nadrukkelijk wil bepalen bij het in gedachtenis houden van de heilsfeiten. Als steunpunten van het geloof en alles wat er in ons geloofsleven op af kan komen. Om in gedachtenis te houden, zoals Paulus dat later ook tot vertroosting van velen de gemeente die hij mocht dienen, mocht laten doorklinken. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Naar mijn evangelie. Immers het geheim van Pasen staat of valt immers met de verkondiging van het paasgebeuren. En dat eigenlijke paasgebeuren vinden we bij Matteüs het meest treffend weergegeven. Daarmee ding ik dus helemaal niets af van de andere evangelisten, Marcus, Lucas en Johannes. Maar wil ik alleen maar zeggen dat die anderen min of meer blijven steken bij het graf en de vrouwen en alle andere figuren eromheen. Maar dat Matteüs ons bepaalt bij de verkondiging van het machtige paasgebeuren zelf. Ook een gebied de eerlijkheid ons te zeggen dat het meest essentiële ook bij Matteüs en door Matteüs tot een verborgenheid is gebleven. Het was ons mensen kennelijk niet geoorloofd om direct getuige te zijn van de manier waarop Jezus weer tot leven is gekomen en de dood heeft verslonden tot overwinning. Dat blijft voor ons een mysterie. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan, dat Jezus de dood doorbrak en terugkeerde in het leven? Dat moet Matteüs zelfs onbeschreven, onvermeld laten. Wel weten we sinds dit evangelie voor het eerst heeft geklonken, dat Gods kerk bij de troost mag leven van de zekere bewijzen van het heilsfeit dat de Heere waarlijk is opgestaan. Waarom? Omdat onze tekst, Matteüs 28 vers 2, ons bepaalt bij de verkondiging van het paasevangelie, niet maar door een mens, maar door een engel. door een hemelse gezant, die voordat hij het paasevangelie op zijn geheel eigen, unieke wijze mag gaan verkondigen, de steen die voor de deur van het graf afwentelde, erop plaats nam als op een preekstoel. Dat maakt het Matthäus-evangelie zo uitzonderlijk. Want wat hebben de vrouwen, zij worden als eerste vermeld, niet waar, die straks de verkondiging van het paasevangelie door de engel zullen vernemen. Zij waren een enkele dag geleden nog als bedroefde en ongetrooste discipelinnen van de Heere Jezus teruggekeerd van de kruisheuvel van Golgotha. Hoe troosteloos zijn ze ook in alle vroegte als eersten teruggekeerd naar het graf waar ze hun liefste hadden moeten achterlaten tegen wil en dank. Hun hoop was gegaan. Hun leven was in de meest letterlijke zin van het woord doodgelopen. Geestelijk gesproken mogen we ook gerust zeggen, waren zij vastgelopen. Wat blijft er nu over van de waarheid die ze eerder zo van harte hadden mogen geloven? Hun leven had zijn waarde verloren. Immers er was één ding wat zin en inhoud gaf aan hun aller leven, en dat was hun Heer en Heiland te kennen in de dagelijkse ontmoeting. Maar nu was er een einde gekomen naar hun waarneming. Ze hadden hem met eigen ogen gezien aan een veelbelovend jong leven, door de verschrikkelijke kruisdood waardoor hij moest sterven. Het bleef met onuitwisbaar schrift als op een netvlies getekend. En hun smart was zo groot dat ze door niets of door niemand ooit zich meer getroost zouden kunnen weten. Misschien valt het ons niet moeilijk, althans sommigen van ons, of misschien moet ik wel zeggen velen van u, niet moeilijk om ons dat in te denken. Wat het zeggen wil, om geliefden te hebben moeten begraven, een geliefde vrouw, een geliefde man, een geliefde moeder of vader, of misschien wel een van uw kinderen of kleinkinderen. Als zo de dood heeft gesproken in ons leven, dan zijn wij vanaf datzelfde moment andere mensen, gebroken mensen, geknakte mensen. Ook al laat zich dat altijd niet aflezen aan de buitenkant van ons leven. Wie weet wat het is om rouw te kennen voor het leven daarmee getekend te zijn, die weet wel beter. Want de tijd heelt niet alle wonden. Dat is ook maar een halve waarheid en daarom een hele leugen. De tijd heelt niets. De tijd scherpt alleen maar aan. En kan het op gezette tijden als op deze eerste paasdagmorgen alleen maar gevoelvoller maken. Niet om in het gevoel op te gaan of erin onder te gaan. Maar we zijn immers mensen. En dat is maar goed ook. Mensen van vlees en bloed. Hoe zouden de discipelinnen van de Heere Jezus verder hebben kunnen leven als dit het laatste was geweest van het woord dat ze van Jezus hun Here hadden mogen horen? Maar Pasen laat ons juist een andere boodschap horen, gemeente. Pasen betekent geen punt, geen einde, zonder uitzicht. Maar Pasen biedt ons het meest rijke levensperspectief. Voor de vrouwen scheen het voor een enkel ogenblik alsof het nooit meer anders zou kunnen worden. En daarom gaven ze ook uiting aan hun rouw, aan hun smart, aan hun gemis. En werden ze door de liefde tot Jezus nog steeds gedreven ook naar de plaats waar ze hem hadden neergelegd. Niet beseffend dat ze met die gang, zoals die door Matthäus en ook de anderen wordt beschreven, daarmee Jezus meer en meer in de dood zelf hadden overgegeven. Of hij niet eerder in alle duidelijkheid had gezegd, als het woord, het laatste en het einde van alle tegenspraak: ik ben de opstanding en het leven. Alsof hij nooit tot hen onderweg naar het graf had gesproken dat hij machtig was om zijn leven af te leggen en weer op te nemen. Maar spoedig zullen ze op een indringende manier worden herinnerd aan een van Jezus' laatste woorden. Namelijk het woord dat hij sprak, volkomen betrouwbaar is. Al zijn woorden zijn in hem ja en amen. Ook van dat haast niet te geloven woord geldt. Het is aller aanneming waardig. En om die vrouwen en anderen na en ervan te overtuigen, daalde er nota bene een engel uit de hemel neer. Let wel, er kwam dus geen mens om de boodschap als eerste te verkondigen. Nee, een gezant uit de hemel. Om de boodschap van de opstanding van Jezus Christus uit de doden uit te bazuinen. En zelfs de hemel en de aarde moesten daarvoor in beweging komen. Matthäus vraagt er immers bijzondere aandacht voor. En ziet, bekende woorden voor ons allen, als we niet onbekend zijn met de verschillende manieren van beschrijvingen van de verschillende heilsfeiten, dan herkennen we deze beide woorden. En ziet, er wordt extra aandacht van ons gevraagd om te lezen, maar ook om te horen en te verstaan. En ziet, dezelfde woorden vindt u bijvoorbeeld ook als Jezus komt in deze wereld. Als zijn geboorte mag worden aangekondigd, dan vinden we ook dezezelfde woorden weer. En ziet. En evenals bij het sterven van Jezus komt ook hier bij zijn opstanding uit de doden de aarde in beweging. God openbaart immers zijn macht en zijn majesteit. Wie zal dan onbewogen kunnen blijven als zelfs de hemel en de aarde door God bewogen worden? Want God gaat de banden van de dood verbreken en de avond huivert als het ware bij het zien van Gods almacht. Dat is ook een aandachtspunt wat we op verschillende plaatsen in Gods openbaring in de Heilige Schrift terugvinden. Denk aan dat machtige gebeuren waaraan we vanmorgen weer herinnerd zijn, alleen helaas beperken we ons slechts tot de zogeheten 10 woorden. Maar met welke machtige tekenen is de openbaring van Gods wet vergezeld geweest toen God zijn stem liet horen vanaf de Sinaï. Toen kwam zelf die machtige bergketen in beweging. God sprak al deze woorden. Hij deed het wel onder indrukwekkende tekenen waarmee hij te meer aandacht vroeg voor zijn heilstem, zijn roepstem. En om nog maar 1 schriftplaats te noemen, om het nog eens extra uit te beelden, denk ik aan Psalm 114. Een historische psalm die een aantal heilsfeiten op een rijtje zet. En de dichter heeft het ons zo doorgegeven en voorgesteld als bij de verkondiging van Gods geboden vanaf de berg Horeb de aarde begon te beven als voor het aangezicht van de Heere. Dezelfde gedachte, dezelfde verbeelding vinden we ook bij de profeten onder het oude Israël. Ook zij hebben aandacht gevraagd, zelfs bij de beschrijving van de laatste dingen die eenmaal zullen plaatsgrijpen in deze tegenwoordige wereld. God zal dan ook zichzelf openbaren onder het vergezeld gaan van afschrikwekkende natuurverschijnselen. De grote doorluchtige dag des Heren zal eenmaal hemel en aarde in beweging zetten. Zoals dat, misschien wel als een oude flauwe afspiegeling daarvan, ook op de opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden, naar Matteüs getuigenis, dat het geval is geweest. God openbaart door de opwekking van zijn Zoon uit de dood de grotere macht van het leven. Daarom heeft de dood echt niet het laatste woord. Ook al staat dat ons allen eenmaal te wachten. En hoeveel angst, hoeveel vrees kan die dood, die natuurlijke dood alleen al ons niet aanjagen. Met het paasgebeuren laat ons Gods ingrijpen zien, ook vanmorgen weer. Als een uitdrukkelijke manifestatie van Gods almacht, majesteit en heerlijkheid. En moeten wij dan niet met de aarde weleer ook in bewogenheid, in grote bewogenheid raken? Of is dit teken van God een beschamend voorbeeld voor de meeste van ons? Maar zeg nu zelf, u hoeft dat niet hardop toe te stemmen en ook niet zwijgen te ontkennen, maar zeg het wel in uw hart tegenover de Heere op dit moment. Hoe lauw kunnen we ook vanmorgen weer op zijn gegaan? Omdat het bijna voor de meeste van ons haast voorspelbaar was hoe de boodschap van het paasevangelie immers al zo vaak onder ons verkondigd, zij het dan vanuit verschillende plaatsen, we kunnen er moeilijk meer door in beweging gebracht worden. Koud en haast onbewogen kunnen we dit machtige heilsfeit aanhoren, alsof het niet het grote nieuws is. Het blijde boodschap die door ieder moet worden aangenomen, die geloven mag dat de dood verslonden is tot overwinning. De wereldling haalt ermee waarlijk zijn schouders voor op en de gemiddelde kerkmens kan er ook niet meer door in vlam worden gezet. Hoe anders behoort dat te zijn bij Gods kinderen? Zijn zij altijd op hun plaats, ook vanmorgen? Zijn zij heilbegerig naar Gods huis opgekomen met de stille bede in hun hart, ook mocht zich ook dit heil zich andermaal aan mijn ziel openbaren? Hebben zij ook vanmorgen geen last van een onbewogen hart, dat ze zelf zo moeilijk vanuit zichzelf mee kunnen komen, die met die boodschap, die blijdschap wil geven aan onze zielen? Het zou zo anders moeten zijn, zo helemaal anders. En ook wij kunnen op geen beter adres terechtkomen als de vrouwen, nadat hen het paasevangelie verkondigd was als aan de voeten van de Heere Jezus. om onze nood van ongeloof en klein geloof en ongevoeligheid aan zijn voeten als de vorst van Pasen te belijden. Hij is immers machtig en getrouw. Hij doet de aarde beven. En zal hij, die zelf in staat bleek te zijn om de macht van de dood te overwinnen, ook niet de dodelijke gevoelens en gedachten in ons leven kunnen verdrijven. God die machtig is, zijn Zoon uit de dood weer tot het leven weer te doen keren, is hij niet dezelfde machtige om dode zondaren door het geloof tot het leven in hem te roepen en te bewegen? God heeft met Pasen zijn eigen Zoon gerechtvaardigd tegenover de duivel, de wereld en iedereen en allen die Jezus het allerliefst in de dood hadden willen opbergen. Hem achter een grote steen hadden willen laten blijven. Maar Jezus blijkt door zijn opstanding uit de doden niet die te zijn geweest waarvoor velen hem hielden. We lazen vanmorgen als een van de eerste woorden dat hij beschuldigd was als een verleider. Wel vreemd, niet waar, dat ze toch niet gerust waren op de boodschap die in hun ogen als een leugen was overgekomen. Als ze inderdaad zijn woorden van nul en geenerlei waarde hadden gehouden, hadden ze ook niet zo vrees hoeven hebben dat zijn discipelen in de komende nacht zouden terugkeren om hem uit het graf weg te nemen. Wat kan het ongeloof toch ook vreemde gedachten erop nahouden? Wel, Jezus is niet door hen gehouden idealist, bij wie het leven op een teleurstelling is uitgelopen. Jezus is ook niet geweest de revolutionair of de godslasteraar, de volksverleider. Maar hij is waarlijk de Zoon van God gebleken. Van de mensen wel verworpen, maar door God aangewezen. Als de verlosser en zaligmaker van deze wereld. De redder uit alle nood en schuld. Rechter ook van hemel en aarde, die eenmaal oordelen zal over de levenden en de doden. Deze beweging maakt God nu met de opwekking van zijn Zoon uit de doden. Hij veroorzaakt een aardbeving om zijn verlossing nogmaals een extra kracht mee te geven. Er is dus in Matteüs 28 vers 2 sprake van een opmerkelijke aardbeving. En we weten als geen ander sinds de laatste bevingen in deze tegenwoordige wereld welke machten daarbij openbaar kunnen komen met allerlei verschrikkelijke gevolgen van dien, van dood en verderf. Hoe anders deze aardbeving die God in het werk stelde om het leven te openbaren. Om de waarheid aan het dag te laten treden. Het is een aardbeving die in eerste instantie aandacht vraagt voor de engel als boodschapper van het evangelie. Daardoor neemt deze godsgezant als eerste de steen die voor het graf lag weg. Als een zichtbaar teken dat het geweld van de dood van nu af aan gebroken is geworden. De afgewendde steen wordt zo gezegd door God als een teken gesteld dat de dood is verslonden tot overwinning. Niet de dood heeft van nu af aan meer het laatste woord, maar het leven dat in onverderfelijkheid aan het licht is gebracht geworden. Het graf is opengebroken, geopend naar boven, naar God gericht, als een aanklacht aan het adres van de leidslieden van Israël. De spot waarmee ze God en zijn zoon gesmaad hebben, keert op hun eigen hoofden neer. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu ook zichzelf zal verlossen, indien hij waarlijk Gods zoon is. Hier spreekt de vervulling van Psalm 2. De Heere die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gods wraak zal dan ook niets dan vreselijk kunnen wezen. De engel doorbreekt met één machtige streek de zegel waarmee de blinde leidslieden het graf gesloten en Jezus meende in verzekerde bewaring te hebben gesteld. Ze hadden zo hun eigen veiligheidsmaatregelen genomen. Een wacht bij het graf van de doden. Een grotere dwaasheid is er haast niet denkbaar. God belacht dan ook in deze hun raad. Zijn woord is waar, ondanks Golgotha. Of is het misschien beter gezegd, zijn woord blijkt waar te zijn, dankzij Golgotha. Want de hemel geeft die dwars door de bittere en angstaanjagende dood teken van hoop en leven. Omdat zijn zoon eerder had betuigd. Ik leef en gij zult leven. Het leven in vrede met God. De vrouwen moeten het straks kunnen zien. Ja, wij moeten het allen zien door het evangelie en geloven. U ook als bedroefde van hart en verbrokene van geest. Als ongetrooste, misschien door veel onvrede voortgedreven. Pasen verkondigt u met name dat de dood is gebroken, doorbroken. Christus ontvangt het leven en daarmee het goddelijke zegen op het volbrachte werk van zijn verzoening. Nu ligt het graf geopend. De weg naar boven is opnieuw door God ontsloten. Nu vangt het nieuwe leven aan, dat door de dood nimmer meer teniet gedaan zal kunnen worden. Want aan alles, alles is genoeg gedaan. Gods eigen zoon is waarlijk opgestaan. En als de engel de zware steen van het graf heeft afgewendeld, beschrijft Matthäus vervolgens, gaat hij erop zitten in afwachting van de komst van de bedroefde vrouwen. Wat toont ons dat ook weer een bijzonder gezicht. Bedroefde vrouwen onderweg naar het gesloten graf, naar hun voorstelling tenminste. Wie zal ons de steen van het graf doen wentelen, was een van de bange vragen die bij hen omhoog gerezen was. Zo roept de grafsteen vandaag de dag nog steeds bij ons donkere en sombere gedachten op. Gedachten die ons bepalen bij de verschrikking van de dood. Die nogmaals onderstrepen alsof het ons moeilijk valt om dat te geloven. Dat de dood een geweldige macht is. Waar we misschien wel voor op de vlucht gaan, maar het toch niet zullen kunnen ontlopen. De dood is naar ons gevoelen een onoverwinnelijke macht. En tegen de dood hebben wij geen ander woord dan het evangeliewoord. Ten dagen, als ge daarvan eet, zo klonk het eenmaal in het paradijs, zult gij de dood sterven. En de mens heeft gegeten. En sindsdien is de dood doorgegaan tot alle mensen. Dat valt door geen sterveling meer te ontkennen. In het paradijs is de steen voor het graf gewendeld. En sindsdien worden er telkens weer graven bedekt met een loodzware grafzerk. Een zerk die er door niemand is af te halen. De dood is voor ons allen een voldongen feit. En datzelfde beeld roept verschillende gevoelens en gedachten bij ons op. De plaats waar wij onze geliefden ten grave hebben gedragen. Huiveringwekkende gedachten telkens als we terugkeren naar de begraafplaats. De steen die spreekt zijn eigen getuigenis. Het is de steen die ook loodzwaar kan drukken op ons eigen hart. Immers de prikkel van de dood is de zonde. En kon ik die zonde nu maar verbreken, doorbreken. Want de steen van de dood rust ook zwaar op mijn hart en leven. En wie kan die mij afnemen? Banden des doods houden ons soms bevangen. En de angsten der hel kunnen ons alle troost benemen. En wie vindt zijn gemoedsgesteldheid vaak niet daarin getekend als de dichter van Psalm 116... Ik vond benauwdheid en droefenis een werkelijkheid voor velen. En mag het dan ook nu, gemeente, door Gods genade niet voor minder velen ook mogen gelden dat met Pasen de steen is afgewenteld geworden. En de dood als die verklaarde vijand niet meer ons hoeft te dreigen. Want de engel heeft de steen afgewendeld en heeft er plaats op genomen als op een preekstoel. Om het allen te laten horen dat Jezus waarlijk leeft. Zoals hij straks als eerste de bedroefde vrouwen heeft getroost. Vreest gij lieden dan niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Verleden tijd dus. De engel nam plaats heel bewust op de steen als een teken van overwinning over het leven op de dood. Van het leven op de dood. Gode zij dank voor deze heerlijke genade die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus, zijn eigen Zoon. En wie nu alles verloor en Jezus verkoor als de levende paasvorst, die mag gerust ook plaatsnemen op de steen naast de engel. En mag zich het woord ook gaan toe-eigenen. Want de plaats die de engel in Matteüs 28 van het tweede vers innam, is voor ons vandaag de dag het teken dat Gods kerk hier op aarde in het strijdperk van dit leven, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, telkens weer teruggewezen moet worden op het woord. Op het woord van God dat eenmaal gesproken werd. Zij onze enige hoop en verwachting. Het meest sprekende bewijs dat alleen het woord ons die troost kan geven die nergens anders te verkrijgen is, dan te schuilen bij het machtige gebeuren van Pasen. En daarmee komen we eigenlijk tot de kern van de boodschap, zoals Matthäus die op zijn geheel eigen wijze heeft verwoord en voor ons heeft nagelaten. Pasen is een feit. En wie feit zegt, zegt prediking, verkondiging. Het woord van God ons gegeven heeft, opdat wij niet zouden zwijgen van die glans en majesteit die hij zijn eigen zoon eenmaal heeft bereid als de opgestane levensvorst. Dat wie in hem gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat was de eerste boodschap. Een boodschap van heil en vreugde aan het adres van de bedroefde vrouwen. En wij ontvangen niet minder dezelfde boodschap, omdat de vrouwen, zoals we dat vervolgens kunnen lezen in het evangelie, de boodschap niet voor zichzelf hebben gehouden. Maar ze zijn uitgegaan naar de discipelen. En we laten rusten wat buiten het verband van onze tekstversen van vanmorgen valt. We weten ook hoe de discipelen het eerste evangeliebericht als ijdel geklap, als vrouwenpraat hebben afgewezen. Laat het onder ons zo niet mogen gebeuren, gemeente. De gang van de vrouwen vanuit het geopende graf wijs ons ook op onze persoonlijke roeping. Om getuigenis te mogen geven aan allen die wij ontmoeten op deze dag en ook daarna. Van het heugelijke feit dat ons, niet voor het eerst, maar voor de zoveelste maal, mocht worden verkondigd. Dat de Heere waarlijk leeft. Want hij is opgestaan. Tot op de dag van vandaag zendt God evenwel geen engelen meer, maar wel verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En ook al is het dan terecht de afgelopen week door broeder Lodewijk opgemerkt, onze verwachting moet niet zijn van de verkondiger. Maar onze verwachting mag wel zijn van hem die ze zendt. En daarom bent u zeer bevoorrecht geworden een enkele week geleden. Toen de blijde boodschap, ook dat was een heerlijk woord. U mocht horen dat kandidaat Ruys het op hem uitgebrachte beroep naast vele anderen die hij ontvangen mocht, van harte had mogen aannemen om u als gemeente van Damwoude te verblijden. Dat teken met Pasen mag ook nogmaals dubbel worden onderstreept. Dat God bemoeienissen heeft met Damwoude, ook al dacht u misschien de achterliggende 5,5 jaar totaal anders. Heeft God zijn gena vergeten? Nee. God zendt op zijn tijd tot wie hij wil en wanneer hij wil, zoals de vrouwen weer terugkerend naar onze eigenlijke boodschap van vanmorgen, dat ook op een heel speciale manier hebben mogen ondervinden. En zij zijn ook hierna aan de weet gekomen dat Pasen, de verkondiging van het Paasevangelie, tenminste een tweeënlei uitwerking heeft. Niet alleen het kruisevangelie brengt scheiding, spotters waren er, en ook die Gods zoon leerden aanbidden. Waarlijk deze was Gods zoon. Zo kent ook het paasevangelie het woord dat scheiding maakt. Wie Jezus in de dood houdt, omdat u de waarheid inruilt voor de leugen. Ik ben er in het begin van de verkondiging van vanmorgen maar niet al te zeer op doorgegaan. Maar aan het einde van het woord van vanmorgen keer ik er nog wel even bij terug. Want als we het hebben over de leugen, dan moeten we daarbij niet alleen maar de blik richten naar de wereld. Maar er zijn ook ten aanzien van de verspreiding van de leugen sinds Jezus' opstanding uit de doden. Ook preekplaatsen waar het woord wordt verdraaid tot het verderf van vele zielen. Wee ons er indien we op deze grote zaligheid geen acht leren geven. Dan blijft voor ons niets anders over dan de dood. Zoals de wachters de dood in hun verschrikking en hun beenderen gewaar werden. Ze werden als doden in de schaduw van de opgestane levensvorst. En daarmee is ieder bedoeld die geen boodschap geeft, geen antwoord geeft door het geloof, geen amen zegt op het woord van Jezus' opwekking en opstanding. Voor wie het teken van hoop en leven eerder een bedreiging is als een woord van vertroosting. En daarom eindigt ons het persoonlijke woord, de vraag waarop u ook persoonlijk een antwoord op moet kunnen geven. Wie is de opgestane levensvorst nu voor u? Mag u zich door het woord van vanmorgen aangesproken weten? In al uw angsten, noden, verdriet en pijn. U die hem zoekt, in al uw zielsverdriet, welzalig is die mens die naar zijn reine leer in hem de paasvorst al hun heil, hun hoogst geluk mogen beschouwen, die Sions vorst leerden erkennen als hun Heere en Heiland. Welzalig zij die vast op hem mogen betrouwen. Door Gods genade alleen. Amen.